Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 100, het eerste en het tweede vers. Juich aarde, juicht alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. En de Heere is God, erken dat hij ons heeft gemaakt. En geenszins wij tot schapen die hij voedt en wijdt, een volk tot zijn en dienst bereid. Psalm 100 vers 1 en 2. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit het boek der psalmen, psalm 115. Psalm 115 is de schriftlezing. Daarvoor lezen we uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 35 van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus.
Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament des heiligen avondmaals verordend en ingesteld heeft, om te voeden en te onderhouden degenen die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, hetwelk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, hetwelk zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en allen mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, hetwelk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, dewelke geschiet door het woord des evangelies, in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen, dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding des lichamelijke en aardse levens, aards en gewoon brood verordend, hetwelk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijke en hemels leven te onderhouden, hetwelk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, dewelke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt. Als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, hetwelk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament zijns bloeds, om ons te betuigen dat wij, zo waarachtiglijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtiglijk door het geloof, hetwelk de hand en mond onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des Heiligen Geestes verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand God zijns vaders in de hemelen en laat toch daarom niet na ons zijnde deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf in ons mededeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten zijns lijdens en stervens, voedende, sterkende en vertroostende onze arme troosteloze ziel door het eten zijns vleeses, en haar verkwikkende en vermakende door de drank zijns bloeds. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken te samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid des sacraments, gelijk als Judas en Simon de tovenaar, beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling des volks Gods met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis des doods van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging, en doen al daar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven, zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij, etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker, niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben en spreken, gelijk zij daarvan gesproken hebben. Lezen we nu Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef ere, om uw goedertierenheid, om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God is toch in den hemel, hij doet al wat hem behaagt. Hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar zij rieken niet. Hun handen hebben zij, maar tasten niet. Hun voeten, maar gaan niet. Zij geven geen geluid door hun keel. Dat die hen maken hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouw gij op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij huis Aarons, vertrouwt op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij lieden die de Heere vreest, vertrouwt op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heere is onze gedachte geweest. Hij zal zegenen. Hij zal het huis Israëls zegenen. Hij zal het huis Aarons zegenen. Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleinen met de groten. De Heere zal den zegen over uw lieden vermeerderen, over uw lieden en over uw kinderen. Gij lieden zijt den Heere gezegend, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande de hemel is des Heeren, maar de aarde heeft hij der mensenkinderen gegeven. De doden zullen den Heere niet prijzen, noch die in stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen de Heere loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja.
Psalm 115 willen wij nu zingen uit en dan de versen 1, 2 en 5. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goedertieren heen, alle eer en roem gegeven. En dan vers 2. Nochtans is God het doel van onze lof, hij onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. En vers 5. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer, hij is hun hulp, hun sterkt en al hun eer. Psalm 115, de versen 1, 2 en 5. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. En we herinneren nu aan de extra collecte voor het landelijk jeugdwerk. Hartelijk aanbevolen. gemeente, in Psalm 115 hebben we weer een weespsalm voor ons. En een weespsalm, dan weten wij niet wie de dichter is geweest. En we lezen ook geen opschrift bij deze psalm. De dichter begint niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef ere, om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. De dichter bezingt de grootheid van de Heere, van Jehovah, tegenover de nietigheid van de afgoden. En dat moet leiden tot het eren van God, tot het vertrouwen op God. En dan zal er ook volgen de zegen van God. En dan wijst de dichter op de dienst aan de dode afgoden. Ze kunnen niet zien, ze kunnen niet spreken, ze kunnen niet zien, ze kunnen niet horen, ze kunnen niet ruiken, ze kunnen niet tasten, ze kunnen niet lopen. Dus jongens en meisjes, er worden wel 6 dingen gezegd van die afgoden. Ze kunnen niet spreken, ze kunnen dus niks zeggen. Ze hebben wel ogen, maar ze zien niet, en oren, maar ze horen niet. En ze hebben een neus, maar ze kunnen niet ruiken. En ze kunnen niet tasten met hun handen, voelen. En ze kunnen niet lopen met hun benen. Het zijn dode afgoden. Maar tegenover die dode afgoden, zegt de dichter, is de levende God. Die wel spreekt, en die wel hoort, en die wel ziet, en die aan zijn volk gedenkt. Daar is Psalm 115 vol van. En over het dienen van die enige ware God gaat het ook in zondag 35. Daarin wordt dat contrast, die tegenstelling ook zo getekend. De dode beelden en de levende God. De dode beeldendienst en de levende eredienst. Dat God laat zien, ook in het tweede gebod, hoe wil ik nu gediend worden? Met het gebed of de Heere ons dat dienen toch wil leren, gemeente. Samen met onze kinderen, maar toch allen van jong tot oud, opdat het door Gods geest geleerd mag worden op weg en reis naar de eeuwigheid. We gaan zondag 35 lezen. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Ook naar aanleiding van Psalm 115 zetten we boven deze zondag hoe de Heere gediend wil worden. De Heere, Jehovah, met hoofdletters. Hoe de Heere gediend wil worden. Dode beeldendienst afgewezen. Dat zien we in 96 en 97. En levende eredienst aangewezen. 98. Dus hoe de Heere gediend wil worden. En dan eerst dode beeldendienst afgewezen. En in onze tweede gedachte levende eredienst aangewezen. Vorige week ging het over, hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Psalm 147 stond centraal. En we hebben gehoord over de inhoud van de woorden en het doel van de woorden. 2 tafels zijn er. De eerste tafel, hoe we ons jegens de Heere moeten houden. En de tweede tafel, hoe we ons tegenover onze naasten moeten gedragen. En nu gaat het over de geboden van de eerste tafel. Hoeveel geboden staan er op die eerste tafel? 4 geboden. 1, 2, 3 en 4. Het vierde, tot eerste tot en met het vierde gebod. Dan gaat het in het eerste gebod over God zelf. In het tweede gebod over Gods dienst. In het derde gebod over Gods naam. En in het vierde gebod over Gods dag. Dat zijn de vier geboden van de eerste tafel. We hebben het vorige week gehad over het eerste gebod. Nu gaat het over het tweede gebod. In het eerste gebod ging het erover dat God gediend moet worden. En in het tweede gebod hoe God gediend moet worden. Dus dat wij de Heere moeten dienen, maar nu ook hoe wij de Heere moeten dienen. En dan zegt de Heere tegen zijn volk, dan moet je geen gesneden beeld maken en geen gelijkenis van wat boven in de hemel is en onder op de aarde en in de wateren onder de aarde is. Je moet dat niet doen door je eigen beeld. Je moet dat niet doen op je eigen manier. Maar je moet het doen zoals ik het in mijn woord heb bevolen. Wat eist God in het tweede gebod? Het is een heel lang gebod, hè? Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Nou, zegt iemand, daar ben ik dan vanavond heel gauw klaar mee, want ik heb helemaal niks met beelden en we zijn ook niet Rooms. Als ik in een Roomse kerk kom, misschien loop je daar wel eens even binnen, als dan zo'n deur open staat, dan zie je al die beelden en dan zeg je, nou dan ga ik weer snel naar buiten, want dat is niet wat ik wil zien in de kerk. Dus ik heb geen beelden, ook niet thuis, dus dan heb ik met dit gebod niet zoveel te maken. Dat gaan we dan zien, gemeente. Wat staat er nu eigenlijk in het gebod? Verbod. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Dus iets wat uitgehakt is. Iets wat gemaakt is als een beeld. Een gesneden beeld, uitgehakt. Hè? Van hout. Het kan natuurlijk ook uit steen zijn. Wat is eigenlijk een beeld? Een beeld is iets wat erop lijkt, maar wat het niet echt is. Een beeld van iets, dat is iets wat erop lijkt. En nu mochten de Israëlieten niet iets maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nou, de zon, de maan, de sterren, dat is boven in de hemel. Nou, die goden van de Kanaanieten, die werden natuurlijk ook wel afgebeeld, hè? Dus de zon, en in Babel had je de sterren. Niet maken, zegt de Heere. Wat onder op de aarde is, de mensen, de dieren, de bomen, de planten. Nou, in Egypte had je de riviergod, de Nijl. Niet namaken. In de wateren onder de aarde, daar zijn natuurlijk de vissen. De god Dagon van de Filistijnen was half mens en half vis. Niet die afgoden namaken, die beelden, om hen te dienen. Dus de Heere die ging eigenlijk zijn volk al zo liefdevol waarschuwen bij de Sinaï. Van nu ga je in de toekomst te maken krijgen met goden boven in de hemel, beneden op de aarde en in de wateren onder de aarde. Dat ik u daar nu al liefdevol voor wil waarschuwen om daar geen gesneden beeld van te maken, om God niet daardoor te gaan dienen of dat in plaats van God te gaan dienen. Je zult voor hen niet buigen noch hen dienen, dus die afgoden zelf niet dienen. Toen Paulus in de stad Athene kwam, toen was hij als het ware geprikkeld. Ontstoken staat er dan in Handelingen 17, ziende dat de stad zo afgodisch was. Allemaal afgoden in Athene, in Griekenland. Dus die gingen die afgoden zelf dienen, maar ook niet door de beelden God dienen. Jerobeam zei, Jerobeam dacht, ik ga nu maar zorgen dat die Israëlieten niet zoveel meer naar Jeruzalem gaan. Want ze willen natuurlijk, ze trekken toch naar Jeruzalem. Dat is de heilige plaats waar ze samenkomen in de tempel om God te dienen. En hij wilde natuurlijk zo weinig mogelijk invloed van dat tweestammenrijk. Want ja, het was nu het tienstammenrijk in het noorden, dus die moesten niet te veel in Jeruzalem komen. En hij dacht, dan ga ik ervoor zorgen dat er iets is, dat lijkt erop. Ik zet een gouden kalf in Dan, in het noorden, en ik zet een gouden kalf in Bethel, in het zuiden, en ik zeg, dit zijn uw goden. En dan moet je nu voor gaan buigen. Dan hoeven ze die reis naar Jeruzalem niet te maken, naar de tempel van God, maar dan kunnen ze dat hier op hun eigen manier in Dan en in Bethel doen. En gemeente, nu begrijp je eigenlijk al een beetje, nu komen we al een beetje dichter bij de betekenis van het tweede gebod. Dan ga je God dienen op je eigen manier. En dat is heel erg, dat is niet goed. Want dan doe je dat zo op je eigen manier. Die beelden, ja, dat is iets wat erop lijkt, hè, zei ik net al. God is de soevereine God. God doet wat hem behaagt, hebben we net gehoord uit Psalm 115. De Heere doet wat hij wil. Hij is de soevereine God. Hij bepaalt alle dingen. En we hebben het wel eens over de koning als een soeverein vorst, als een soevereine koning. Hij kan zeggen wat hij wil doen. Dat geldt natuurlijk bijzonder voor de Heere. Maar toen die ark er kwam, en ze namen die ark mee in het Filistijnse land in de strijd, toen werd die ark als een soort, ja, als een soort beeld gebruikt. Hè? Want dan zeiden ze, nou, als we nu die ark hebben, hè, die houten kist met dat goud eroverheen, dat verzoendeksel, en dan nemen we die mee, dan nemen we God mee. Maar zo is het niet. Toen werd als het ware die ark hun God. Maar dan haal je de Heere omlaag. God is ook zo verheven. En wat zeiden die Israëlieten? Aaron, we weten niet of Mozes nog ooit terugkomt van de berg. Maak ons een gouden kalf, zodat we onze God kunnen zien. En dan gaat Aaron door de knieën. En dan wordt er zo'n gouden stierkalfje gemaakt. En het volk van Israël gaat ervoor buigen, alsof die verheven God die van Sinaï zijn heilige wet heeft gesproken, zich zou kunnen laten vangen in zo'n afgodsbeeld van zo'n stierkalf. God is zeer nabij, hij is er, ook al zien we hem niet, daar hebben we geen beeld voor nodig. Want de Heere zegt, ik de Heere uw God ben een ijverig God, een jaloers God op mijn eer. En ik zal de zonde in het geslachten bezoeken, in het derde en in het vierde geslacht van degene die mij haten. Want vooral die beeldendienst is een dienst waarin je de geslachten, je kinderen en je kleinkinderen en je achterkleinkinderen zo in meeneemt. Moet je eens kijken wat er gebeurd is in Israël onder die zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Jullie weten wel wat er vaak in de Bijbel bijstaat bij Jerobeam, de zoon van Nebat. Dat was die eerste koning die die kalverdienst invoerde in Dan en Bethel. Dan staat er Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Hij liet Israël zondigen, dus die kinderen en die kleinkinderen en die achterkleinkinderen, die stapten in datzelfde dwaalspoor verder. Dus het is heel verantwoordelijk wat je als ouders doet. Als u ouders een keus maakt, dan kiest u ook voor uw kinderen en klein- en achterkleinkinderen. Dat zie je soms heel aangrijpend, hè? Als er dan een keus komt, bijvoorbeeld je gaat trouwen met een onkerkelijke jongen. Of net andersom, met een onkerkelijk meisje als jongen. En ja, dan zeg je, nou ja, misschien komt hij wel bij de kerk. Of we gaan dat nog wel eens zien. Of nou ja, dat komt misschien nog wel goed. Maar heel vaak komt het niet goed. En dan gaat het als het ware, ja, als een glijbaan, zei ik vanmorgen. Maar zo gaat het dan ook, hè. Dan gaat het als het ware door in de geslachten. Hè? Want ja, dat eerste geslacht weet nog een beetje van God. Want die man die ging nog naar de kerk toen die jongen was, of die vrouw. Maar die kinderen die weten er eigenlijk al helemaal niks meer van. En dat gebeurt, gemeente, hè? Daar zijn natuurlijk ook in onze gezinnen soms de voorbeelden van zoveel veroorzaak, van zoveel verdriet van ouders en van grootouders als onze kinderen een ander spoor gaan. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen, wat voor voorbeeld geven wij nu aan onze kinderen en welke keus maken wij? Dan maken wij soms een keus als dat niet goed is en buiten de kerk en zonder God is, dan maken we dat niet alleen voor onszelf of voor ons tweeën, maar dan maken we dat ook voor degenen die na ons zullen komen. Het geslacht, hè, het derde en het vierde geslacht. En dan zien we ook bij Jerobeam dat derde en dat vierde geslacht, dat koningshuis uitgeroeid wordt. Maar staat erachter, ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dan denk ik toch ook even aan dat geslacht van Jerobeam. Een goddeloze vader en een goddeloze moeder. Dat zullen dan ook wel goddeloze kinderen zijn. Ach, dan is daar een kind uit Jerobeam en zijn vrouw, Abia. De jonge prins. En die gaat sterven. En die vrouw van Jerobeam, ja, die gaat naar de profeet toe. En wat mag die profeet Ahia dan zeggen? Dit kind, dat zal in zijn graf komen. Want in hem ligt wat goeds voor de Heer. Nou, dat kun je toch niet begrijpen. Een kind van zulke ouders, dat is nu genade. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben. En mijn geboden onderhouden, hoor je? Dat zegt de Heere erbij. Want dan zeg je misschien wel eens, ach, ik uit zo'n gezin, ik uit zo'n familie, er is zoveel zonde. Maar ik doe barmhartigheid, zegt de Heere, aan duizenden dergenen die mij lief hebben. En mijn geboden onderhouden. Alvast kwam je dan uit een geslacht waar nog nooit iemand de Heere had gevreesd. Dan kan het ook voor u. Dan kan het ook voor jou. Want ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, zegt hij. En mijn geboden onderhouden. Gemeente, iets wat erop lijkt. Dus dat is dan een schijngodsdienst, hè? Ik kan dus een godsdienst hebben die erop lijkt, maar die niet echt is. Ik dien de Heere op mijn eigen manier. En gemeente, zo is dat na Adam, na de zondeval in Adam gekomen. Hè? Ons leven is net als het ware, zijn allemaal lege nissen. En nu gaan we die lege nissen opvullen met eigen beelden. Ik ga God dienen op mijn eigen manier. Gemeente, Psalm 115 heeft het ook over de geslachten. We hebben het net gelezen. Dan gaat het over het huis van Aaron. De familie van Aaron. En het huis Israëls. Zo die geslachten van Israël. De kleinen en de groten. En wat mag die dichter dan ook zien? Dat de Heere zijn zegen wil geven onder die geslachten van Israël. Dat doet de Heere nog. Nee, geen verbondsautomatisme. Daar beware de Heere ons voor, van we zijn kinderen van het verbond en we zijn allemaal lieve kinderen van God. Nee, zo niet. Maar de Heere werkt in de lijn van de geslachten. En hij beperkt zich ook niet tot een bepaald geslacht. Maar hij werkt op het terrein van het genadeverbond, daar waar de Heere bezig is om zijn kerk bij elkaar te brengen. Daarom zit je vandaag op een goede plek, gemeente. Dan moet je altijd komen daar waar het woord gepredikt wordt. Je bent onder de beademing van het woord. En dan wil de Heere onder zijn woord zijn zegen geven en op het erf van het genadeverbond zijn kerk bij elkaar verzamelen. Nee, niet als een automatisme, maar wel als een zegen die de Heere werkt. En dan kan de Heere ook die afgedwaalden terugbrengen, hoor. Die afgedwaalde zoon of kleinzoon. Of die afgedwaalde dochter of kleindochter. Hij kan ze weer brengen onder de band des verbonds. Dat doet de Heere soms ook weer op een wonderlijke manier. Dan moet je nooit maar dan moet je nooit ophouden met bidden. Want als je dan, het is zo'n bekende uitspraak van Wilfert Floor, niet meer met je kinderen over de Heere kunt spreken, dan kun je altijd nog wel met de Heere over je kinderen spreken. En dan moet je blijven doen. Altijd maar met de Heere over die kinderen spreken. Want de Heere is de machtige om ze ook weer terug te brengen. Dan moet je daarmee aanhouden. De Heere is een wonderdoend God die de zonde bezoekt. Ja, dat is zo die ernst, gemeente. Maar die toch ook nog barmhartigheid doet. Tot in duizenden geslachten. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Nou, gemeente, nu gaat het over beelden. En dan zeg je, nou ja, dat staat allemaal wat ver bij me vandaan. Maar een beeld, hè, iets wat erop lijkt, dat kan natuurlijk ook hier zitten, hè, in je hoofd. Dat je dat, ja, een beeld ontstaat in de hersenen. Als een kunstenaar een beeld gaat maken, een standbeeld, dan gaat hij daar eerst over denken. En dan komt er iets op papier te staan, een schets, en dan gaat hij dat maken. Van steen of van hout of van goud. Maar wist je dat ons verstand, zegt Calvijn, een fabrica is van afgoden? Een fabriek, hè? Fabrica, fabriek van afgoden. Een werkplaats, zegt Calvijn, waar steeds opnieuw maar weer afgoden worden gemaakt. Hoe kan ik dan over God denken? Soms denken wij over God alsof God een levenloze God is. Een dode God. Dan zeggen mensen, er is geen God. God is dood. Nou, dat is een verkeerd beeld van God. Eigenlijk een afgodsbeeld. Andere mensen zeggen, God is een hele lieve God. Die ziet de zonde zoals wij mensen wel eens de zonde door de vingers zien. Komt allemaal wel goed. Ten slotte komt het met heel de wereld, heel de schepping God. Want God is zo goed, God is zo lief. Hij doet het allemaal, ja, dat het toch weer goed komt. Maak je geen zorg. Verkeerd beeld van God. Anderen die hebben een beeld van God, dat is een hele wrede God. Dat is God die geen liefde heeft en die alleen maar toren heeft en alleen maar straffen moet, straffen zal. Luther die had zo'n beeld in zijn eerdere jaren, in zijn vroegere jaren, alsof God alleen maar een God was van wreedheid en straf. Of een grillige God. Ja, dat hoor je wel eens. Je moet het dan toch ook maar afwachten, hè. En als je niet uitverkoren bent, ja, dan kan ik mijn hele leven wel in de kerk zitten. Dan kan ik een kerkbank verslijten. Maar ja, als God me dan niet hebben wil, ja, dan weet ik het ook niet. En ik laat ik dan maar gewoon van het leven genieten. En als de Heere me hebben wil, dan krijgt hij me wel. Dan zal hij me zeker wel bekeren. Of ja, ik wacht het maar af. Maar het helpt toch eigenlijk allemaal niet zoveel wat ik doe. Dat is eigenlijk die grillige God. Of een gedeelde God. Je hebt een God van de zondag en een God van de maandag tot en met de zaterdag. Dus op zondag netjes in de kerk en dat is allemaal wel goed. Maar op maandag tot en met zaterdag doe ik gewoon alles wat ik zelf wil. Of misschien heel in het geheim stiekem een dubbel leven. Keurig, uiterlijk, netjes, maar ondertussen, hè? In het geheim en in het verborgen, een gedeelde God. Dus dan ben je in de kerk anders dan thuis, of op school, of op je werk. Of een veranderlijke God. Ja, die God, die gaat er nu ook wel wat anders over denken, hoor. Je moet toch een beetje met de tijd mee? Ja, tuurlijk, in de 17e eeuw, Ja, dan dachten ze nog wel dat die scheppingsdagen, dat 6 dagen waren. Maar tegenwoordig, we zijn nu wat meer ontwikkeld en we hebben toch de evolutietheorie. En dan moet je dat toch een beetje bij elkaar brengen. En dan moet je dat toch eigenlijk wel in kunnen lezen in de Bijbel, dat dat toch ook hele tijdperken geweest kunnen zijn. En ja, homoseksualiteit, is dat nu zo'n grote zonde als nu 2 mensen van hetzelfde geslacht netjes met elkaar leven en... Dan moet dat toch gewoon kunnen. Ja, Paulus, die heeft daar iets over gezegd. Maar ja, dat was Paulus en dat gold voor die gemeente van Rome. Er waren wat wantoestanden. En zo ga je de Bijbel, ja, lezen. Ja, in die tijd, hè, dan zeg je, ja, dat is tijdgebonden. Maar dat geldt nu niet meer voor onze tijd. Dat voel je. Dat schriftgezag, dat staat onder druk. En uiteindelijk is dat het beeld van die veranderlijke God. Of God is een blinde God. God ziet het niet. God merkt het niet. God, ja, we doen net alsof er geen God is. Of een dove God. Een God die niet hoort. Of een machteloze, krachteloze God die niet kan helpen. Wat zegt Psalm 115? Onze God is in de hemel. De Heer is het waard dat we hem dienen en vrezen en vertrouwen. En die afgoden, die zijn helemaal niets. Gemeent, wat denkt u, wat denk jij over God? Of denk je misschien helemaal nooit over God? Dat God helemaal uit je leven of nauwelijks een plek heeft in je leven. Waar denk jij 's morgens het eerst aan? Ja, ik moet dit en dat en dat en dat en dat doen. Of zijn je eerste gedachten bij God? De profeet zegt, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Dan moet je naar de Heilige Schrift toe om te denken over God. Kinderen des Heren, hoe vaak hebben ook wij verkeerde denkbeelden van God naar de Heilige Schrift? Hoe kun je God leren kennen alleen in Christus? Hij is het afschijnsel, zegt de Hebreeënschrijver, van de heerlijkheid van de Vader. Hij is even heerlijk als de Vader. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Het woord beeld komt daarin terug in de Hebreeënbrief. De persoon van de Zoon is in alles het beeld van zijn Vader gelijk. En als de Heilige Geest nu in ons leven komt, dan komt er een beeldenstorm. Nee, niet een beeldenstorm zoals in 1566 in Nederland. Nee, maar een beeldenstorm in mijn leven. Dan gaan al mijn beelden, al mijn gedachten, die verkeerde gedachten opzij. Dan ga ik God kennen zoals Hij in zijn woord zich openbaart. Als die heilige God, als die rechtvaardige God. Maar tegelijkertijd ook die goede tieren en barmhartige en genadige God. En dan krijg ik die God zo onuitsprekelijk lief. Dat is een God die het waard is om gediend en gevreesd en geëerd te worden. Dat is een God waarvan ik dan zulke hoge en goede gedachten mag krijgen. En dan krijg ik zulke lage en kleine en nietige gedachten van mezelf. Dan ga ik zoveel hoogachting en liefde voor de Heere krijgen. Dan strekt zich al mijn lust en al mijn liefde naar die God van de Bijbel, die levende God heen. Toe mensen, dan mag je toch om bidden aan het begin van een nieuw seizoen. Of de Heere je die ware godskennis wil geven. En die ware zelfkennis. En ook die ware Christuskennis, dat je dan mag gaan zien, ook in het leven van de dankbaarheid, kinderen des Heren. Er zijn zoveel verkeerde denkbeelden over God, maar nu wordt de zondaar vernieuwd naar Gods beeld. Dan zegt Paulus in de 2e Korinthebrief, wij allen worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. O, dan worden we vernieuwd naar dat beeld van God. Dan gaat de kerk bidden in het stuk der dankbaarheid. O Zoon, maak mij toch uw beeld gelijk. Mag men dan ganselijk geen beelden maken, is de volgende vraag. Zijn nu alle beelden verboden? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Dat hebben we eigenlijk al gehad in vraag 96. Het wordt nog een keer onderstreept. Maar de schepselen, hè, natuurlijk, je mag schepselen wel afbeelden. Op zichzelf is het natuurlijk niet verkeerd, de beeldhouwkunst en de schilderkunst en dergelijke. Kijk maar naar de tabernakel, Bezaliel en Aholiab, wat hebben ze mooie dingen gemaakt voor de tabernakel. De Heere schakelde hun gaven niet uit, maar juist in en in de tempel. Dus dat mag wel. Maar direct een waarschuwing erbij. God verbiedt toch hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Dus pas alsjeblieft op, zegt de catechismus, voor mensverheerlijking. Niet mensen vereren door beelden of door beelden van mensen eer aan God geven. Zul je oppassen met beelden van mensen, prikkelende beelden, de reclame, de bladen, de borden, de billboards, waar alles zomaar open en bloot gepresenteerd wordt? Zullen we oppassen voor bewegende beelden? Ja, daar is het weer, zegt iemand. Ja, maar die hele wereld kan binnenkomen en binnenstromen en stroomt ook werkelijk binnen op dat schermpje van een paar centimeter bij een paar centimeter. Dat is echt. We worden bijna geregeerd door een ding, hoorde ik pas iemand zeggen. Een ding. Want het is eigenlijk niet meer dan een ding. Het is geen eens een persoon. En we zien er allemaal beelden op. Je kan het allemaal bekijken. Tot diep in de nacht. En wat trekken die beelden ons af? En wat brengen die beelden ons soms op hele verkeerde gedachten en op zondige wegen? Geliefde gemeente, mag ik u er in liefde ook voor waarschuwen. We zijn allemaal mensen met hetzelfde hart. En worden allemaal naar de zonde getrokken. Maar we kunnen zo bijzonder door deze dingen naar de zonde getrokken worden. Of naar een werelds leven. Hè? Want ja, daar worden alle geboden overtreden. En dan ga je eraan wennen. Zeg, ja, maar dat geeft toch niet. Natuurlijk hoor ik wel een vloek, maar dat hoor ik eigenlijk al niet meer. En natuurlijk, ja, dat zijn blote mensen en je kan dit zien en je kan dat zien. En, maar ja, goed, dan moet je dan maar... Ja, maar gemeente, voel je? Die hele levenssfeer, die gaat dan ook... Ja, jouw levenssfeer, onze levenssfeer worden... En dan vinden we het op een gegeven moment helemaal normaal. En zo moeten we ook in liefde gewaarschuwd worden... En dan ook, ja, bepaalde regels, ook in het gezin en voor onszelf maken. Hè? Dat is belangrijk. Ook daarin wat beperkingen aanbrengen. Ik zeg niet dat we uit de wereld moeten gaan, dat kan trouwens niet. Of dat we wereldvreemd, maar u begrijpt het wel. Laten we toch mogen bidden. Ja, dat moet je ook bij deze bewegende beelden en bij dat mobiel gebruik zeggen, wend mijn oog van de ijdelheden af. En dan onjuiste beelden, hè. En ja, als nu de Heilige Geest komt, dan ga je het goede beeld krijgen. En ik hoop dat de Heere dat goede beeld in ons hart gaat leren. Wat voor beeld van jezelf. We hebben allemaal zo'n goed beeld van onszelf, hè. Maar dan gaat de Heilige Geest je brengen bij Romeinen 3. En daar staat je beeld. Ik hoorde eens iemand zeggen, mijn foto staat in Romeinen 3. Mijn beeld. En wat staat er in Romeinen 3? Nou, dat is niet zo mooi. Er staat wat een mens is, hè. En dan staat er, ja... Dat we snel zijn om bloed te vergieten en dat vernieling en ellendigheid in onze wegen is. En dat we de weg des vredes niet hebben gekend en dat er geen vreze gods is voor onze ogen en dat onze kelen geopend graf is. Dan ga je zo met smart zien, Heere, nu waren we zo goed. En nu ben ik zo verkeerd geworden. Gemeente, weet je wat ik ook hoop? De Heer niet alleen ons beeld gaat leren. Ja, dat is eerst nodig. En dat hij ook gaat leren wie hij is. Maar dat je nu ook dat andere beeld mag gaan zien. Hem. Christus uit het profetische woord. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnend in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in onze harten. Psalm 115. Is daar Christus in Psalm 115? Ik zou het wel denken. Psalm 115 is gezongen door de Heere Jezus aan de tafel in de paaszaal. Want Psalm 115 hoorde bij het Hallel. En dat Hallel dat werd gezongen daar op het Pascha. En na de derde beker zongen ze Psalm 115 tot en met 118. En dan lees je, en als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Toen heeft Christus gezongen, volk, niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen geef de eer. Dat konden de discipelen eigenlijk niet zingen. Want zij waren mensen die eeroovers waren van God. Maar nu gaat de borg zingen in de nacht. Uw naam geef eer. En als er nu eerovers zijn van God, die nooit, nooit meer de ere Gods kunnen bedoelen, dan is hier een borg die wel die ere Gods heeft bedoeld. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Hij heeft voor die groten en die kleinen de prijs betaald. Dan heeft de borg gezongen. Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleinen met de groten. En dan ging hij naar Gethsemane. En dan ging hij voor al diegenen die de Heere vreesden en zouden gaan vrezen, die kleinen met die groten. Daar ging hij de prijs voor betalen. Daar ging hij de prijs voor betalen. Opdat er straks een volk zal wezen die hem zal loven tot in der eeuwigheid. Dat hebben we toch op het laatst nog gehoord van die schriftlezing. Maar wij zullen de Heere loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat is toch eeuwig onmogelijk. Hoe zal er nu een volk God gaan loven? Dat kan u alleen om de Heere Jezus Christus wil. En dan al die dode beeldendienst, daar heeft Christus ook van gezongen. Dat is allemaal niks. Maar die levende eredienst, ja, die ligt nu in Christus, die het leven is. Gemeente, we gaan naar ons tweede punt. Maar dan zingen we eerst over die dode beeldendienst. En dan mocht het wel zijn met een gebed in ons hart. Of het dan anders mag zijn dan wat we hier zingen uit vers 3 en 4. Ze hebben wel een mond toch die niet spreekt, wel ogen, doch waaraan het gezicht ontbreekt. En ook het vierde, hun hand, hoe fraai bewerkt, tast nooit iets aan. 115 vers 3 en 4.
Thank you.
hoe de Heere gediend wil worden, dode beeldendienst afgewezen, maar levende eredienst aangewezen. 98, maar mag je dan de beelden in de kerken als boeken der leken niet dulden? Wat betekent dat? Dat is natuurlijk een beetje Roomse achtergrond, die vraag. Nou, de boeken der leken. Je hebt in de Roomse kerk twee standen. Je hebt geestelijken en je hebt leken. Geestelijken, dat zijn de ingewijden. Dat zijn de mensen die het weten. En je hebt leken, de gewone mensen, het gewone volk. En die moeten het dan maar doen met plaatjes, met beelden. Dan mag je naar een beeld kijken. En dat gebeurde ook vaak, hè? Dan werd er niet gepreekt in de landstaal, maar in het Latijn. En dat was natuurlijk voor de gewone mens niet te vatten. En dan konden ze dan nog bekijken met, via de beelden. Hè? De muurschilderingen en de beelden en de schilderijen, wanden, nissen vol. Dus dan mag je dat toch, dat is dan toch helpend, hè? Dan zie je dat tenminste nog. Nee, zegt de catechismus. Weg met die beelden. Want we moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn christenen niet door stomme, dat is stemmeloze beelden wil onderwijzen. Maar door de levende verkondiging van zijn woord. De Heere zegt, predik het woord. Predik het woord. Dat is de kracht van de reformatie, zegt Ursinus. He, dat is de kracht, het gaat niet meer om die beelden. Predik het woord, de levende verkondiging van het woord. Daartoe roept de Heere nog steeds zijn knechten, stoot ze uit en zendt ze in de wijngaard. En sommigen heeft gegeven, sommigen tot en dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars. Zo wil de Heer het. Zo wil Gods Zoon het, dat zijn woord gepredikt wordt. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Predik het evangelie aan alle creaturen. En dan gaat die levende God mensen roepen. Wat zegt Calvijn? Mensjes, uit het stof verrezen. Dat zijn geen grote mensen, dat hebben we vanmorgen al gehoord, hè. Maar dat zijn kleine mensen die zeggen, Heere, hoe moet ik dat toch ooit gaan doen? Maar de Heere geeft hen een opdracht. Ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En als dan de Heere gaat roepen en de Heere gaat uitstoten, dan ga je in de weg van de middelen je stellen. En als de Heere dan getuigenis geeft van zijn eigen werk, dan zal de weg geopend worden. En dan denk ik toch aan de grondlegger van onze gemeente. Onze geachte dominee G.H. Kersten. Wat heeft hij geijverd voor de theologische school. Rusteloos bezig geweest. De saambinder volgeschreven, zou je kunnen zeggen zo. In het begin van die jaren 20 van de vorige eeuw. Om dan maar de gemeenten te onderwijzen hoe belangrijk het is. Dat God zijn christenen door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. En zo mede daardoor moest hij heel wat tegenstand voor overwinnen, dominee Kersten. Want daar zaten ze in onze gemeenten eigenlijk nog niet op te wachten op een theologische school. Ze waren bang voor fabrieksdominees. Maar dominee Kersten heeft het goed gezien. Daar zal toch een opleiding moeten komen. En onder de zegen des Heren, we mogen het hebben tot op de dag van vandaag. Waarom? Omdat de Heere zijn christenen door de verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. En dat woord, dat is levend en krachtig. En gemeente, dat wil nu zeggen, de levende verkondiging, ja, dat de Heilige Geest zich moet paren aan de prediking. Want wij kunnen die prediking echt niet levend maken. Dat kan Gods dienaar, dat kunnen Gods dienaren niet doen. En dat kan de gemeente niet doen. Want wat dat betreft zijn we allemaal even, ja, even arm en even ellendig. En uiteindelijk allemaal even dood. Maar als nu de Heilige Geest er gebruik van wil maken, dan kan de prediking tot die levende verkondiging, dan mag het hart gaan raken. En dan is het dus niet zo van, kijk, als er een dominee preekt, dan is dat levende verkondiging. En als er een ouderling leest, dan zou dat geen levende verkondiging zijn. Nee, gemeente, zo moet je dat natuurlijk niet zien.
Daar is wel eens wat spraakverwarring over. Dan zeggen we de levende verkondiging, ja, als er dan weer een dominee komt. Maar levende verkondiging, dat is er ook onder de leesdienst. Want die ambtsdragers die nemen dan een boek mee en dan lezen ze een preek van een predikant die daartoe geroepen is om dat woord te verkondigen. En dan is het ook verkondiging van het woord door middel van de leesdienst. En dan wil de Heere, als hij zich daar met zijn geest aan paart, die leesdienst tot een levende verkondiging maken. Onze gemeenten zijn wel onder de leesdiensten gebouwd. Gelukkig maar, gemeenten. Daar is de Heere niet afhankelijk van. Hij is niet afhankelijk van gaven, hij is niet afhankelijk van talenten. Hij is niet afhankelijk van predikanten, hij is niet afhankelijk van ouderlingen. Maar de Heere wil het gebruiken, soms verrassend en verblijdend. De levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. En gemeente, daarom moet het woord in het middelpunt. En alles wat dat van dat woord kan afleiden, weg ermee in de kerk. Het moet gewoon het woord zijn wat het moet doen. We hoeven niet allerlei dingen eromheen. Hè? Niet nog eens een plaatje laten projecteren op een scherm naast de preekstoel. Dat is allemaal niet nodig. Dat leidt allemaal af. De levende verkondiging van zijn woord. Ja, maar dat is soms zo saai, zegt hij. Nee, de levende verkondiging van zijn woord. We hebben al die liturgische vormen niet nodig. Een kleedje en een kaarsje en een bloemetje enzovoort. Nee, dat zijn eigenlijk allemaal lege vormen. Gewoon heel eenvoudig Gods woord. En de prediking van het woord. En daardoor wil de Heere grote dingen doen. En dan kan de Heere de meest eenvoudige verkondiger gebruiken. En dan wil de Heere daar soms de rijkste zegen onder geven. Wij denken wel eens, ja, degene die het beste kan preken. En die het mooiste kan preken. Of die het mooiste kan lezen. Maar de Heere die gaat daar zomaar doorheen. Dan gebruikt hij de geringste middelen om mensen te bekeren en om Gods volk te onderwijzen en te vertroosten. Want dan gaat het over zijn christenen. Staat zo mooi hier in de catechismus, zijn christenen. Zijn christenen. Dat zijn de christenen van God. En wat zijn nu christenen? Staat hier zelfs wel in mijn boekje met een hoofdletter geschreven. Christenen, echte christenen, zijn aan Christus verbonden. En als je aan Christus verbonden bent, dan ben je een profeet en een priester en een koning. Dan ben je een profeet om zijn naam te belijden. Dan ben je een priester om je leven aan hem te wijden. En dan ben je een koning om tegen de zonde en de duivel te strijden. Zijn christenen. En die moeten nu altijd maar weer door die prediking onderwezen worden. Die worden dat nooit moe. Als zo'n christen 70, 80, 90 jaar oud is, dan is hij het nog niet moe. Dan zegt hij, Heere, dan moet ik nog iedere keer maar weer onder de prediking van uw woord komen. En nog schonk gij mij de hulp van uw geest. En je raakt nooit in dat woord uitgeleerd. En je raakt nooit over dat woord uitgepreekt. Nooit. En dan wil de Heere lessen gaan leren onder die prediking, onder die levende verkondiging van zijn woord. En dan gaat er soms ineens iets open onder de preek en dan zeg ik, dat heb ik nu nog nooit gezien. En dat heb ik nu nog nooit gehoord. En dan hoop ik maar dat die christenen zijn christenen, Gods volk, dat ze maar veel biddend naar de kerk mogen komen, ook in het nieuwe seizoen. Als lege en arme mensen. Die helemaal niks weten en niks hebben van zichzelf. En die moeten zeggen, ik ben geen profeet en ik ben geen priester en ik ben geen koning. Want ik kan niet belijden en wijden en ik kan niet strijden. Maar dat ze dan uitgedreven zouden mogen worden naar die Christus der schriften. Want dan gaat het toch om die Christus alleen. En als nu Christus dat woord gaat openen, dan lees je daar, hè, achter die gesloten deuren. Toen opende hij hun verstand. Van die christenen, opdat ze de schriften verstonden. En dan komt er zo'n christen onder de prediking in de Elimkerk. Of dan zit hij thuis mee te luisteren. Is het zo gesloten. En er kan nergens bij. En dan komt er, nou ja, wie het dan ook is op de preekstoel. Maar iemand die van God op dat moment gezonden wordt. En dan kan soms zomaar ineens allemaal anders worden. Zul je dan veel bedelen, gemeente. Of de Heere die levende verkondiging onder ons toch wil laten. Want als we vormen dienst overhouden, dat is zo verschrikkelijk. Dat zou het ergste wezen. Maar of de Heere zou willen geven, onder de broeders en zo ook bij mij, die levende verkondiging zijns woords, opdat die christenen zijn christenen mogen worden onderwezen en uitgedreven mogen worden naar Christus. Gemeente, het is bijna 7:30, dus we moeten er maar mee gaan stoppen. We zouden er nog wel veel meer over kunnen zeggen, maar er is overal een tijd van. En straks, dan komt er een eredienst en daar komt nooit meer een einde aan. Dat is een eeuwige eredienst voor al Gods christenen. En dan ga je pas Psalm 115 echt zingen. Want is hier nog zo gebrekkig, zo gebrekkig, zo gebrekkig. Want je kunt die woorden wel zingen van Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen. Zij alle eer en roem gegeven. En je bent de deur van de kerk niet uit. En je moest zeggen, o God, ik ellendig mens. Wie zal me verlossen? Uit het lichaam deze is doods, maar er komt toch een tijd, hè? En dat is hier wel eens als je zo op Christus mag zien. Maar er komt toch een tijd, dan mag je die eeuwige eredienst gaan aanvangen, hoor. In die tempel daarboven. Hoe lieflijk zijn uw woningen. O Heere der Heerscharen. Het is hier soms een elem in de kerk. Maar dan is het weer een andere plaats daarna. Maar dan straks. Dan mag je in Kanaan wezen, kinderen. Gods. En dan ben je zelf uit het middelpunt. Dan ben je zelf uit het middelpunt. En dan mag het wezen. Wij zullen de Heere loven. Van nu aan. Tot in der eeuwigheid. Om Christus wil. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heer, u gaf uw woord zo in deze dag 3 keer. U wordt het toch niet moe om ons na te wandelen met uw woord. Mogen uw christenen onderwezen zijn. U weet precies wat ieder van uw christenen nodig heeft. Of het ontdekkend moest wezen, beschamend of juist vertroostend. Of ze misschien juist meer en meer in de armoede werden gezet. Of iets in de rijkdom, of iets van de rijkdom mochten genieten. We bidden of u zo uw woord zou willen zegenen. En of u ook met ons zou willen optrekken in deze week. En ons in het midden van de week nog een keer onder uw woord wil samenbrengen als onze broeder van de andere kant van de oceaan, die een poosje hier is, ons ook wil voorgaan. Wilt u geven de opening van uw woord voor hem en voor ons als hoorders. Heere, zegen ons bij alles wat er ook in deze week wacht. Misschien dingen waar we zo tegenop zien, of dingen waar we naar uitzien. U weet wat het is. Hoor ons, Heere, en verhoor ons uit loutere genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 115, vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Psalm 115, vers 7.
Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.